volg je kompas. Volg brutaal en onbeschaamd je innerlijke, meest diepe verlangens en je driften. Dat is het licht.
Welkom. Je luistert nu naar de 24e aflevering van de Vrijmetselaars podcast. In deze podcast interview ik elke aflevering een vrijmetselaar of een persoon gelinkt aan de vrijmetselarij om samen met jou, de luisteraar, antwoorden te vinden op vragen over de vrijmetselarij. Op deze manier hoop ik een helder beeld te scheppen wat de vrijmetselarij nu werkelijk is en wat het niet is. In deze aflevering heb ik Denise de gast. Waar we in de vorige aflevering met Ingrid eindigden met een gedicht, gaan we in deze aflevering beginnen met een gedicht. Allereerst welkom Denise.
Dankjewel. Dan zullen we beginnen met mijn meesters, van wie ik het meest geleerd heb. Mijn meesters, onderweg naar het heilige moment van hier en nu en de leerschool des levens heb ik tal van meesters gehad. Ik was een hardleerskind en mijn meesters waren uiterst bekwam en zeer streng. Mijn eerste meester was ziekte. Van deze meester heb ik geleerd over gezondheid en de waarde daarvan. Mijn andere meester was zwakte. Van mijn meester heb ik kracht mogen leren. Van onwetendheid die mij omsingelde, heb ik de weg naar wijsheid mogen zien. Van de duisternis ben ik achter het licht gekomen. Van lege herrie om me heen heb ik de behoefte aan aanwezigheid van een stilte ervaren. Van het lelijke kom ik achter de schoonheid. Via het gebrekkige krijg ik notie van het overvloed. Van onbegrip van mijn omgeving leer ik het begrip en de waarde van begrip. Van wreedheden leerde ik mededogen, van angst het vertrouwen. Van leugen krijg ik dorst naar de zuivere waarheden. Van de grofheden leerde ik de noodzaak tot zachte verfijningen. Van een onbeschofte leerde ik de beschaving. Van een onbeleefde leerde ik de beleefdheid. Van een ongenadigde beul leerde ik vergeving. Van een hoogmoedige leerde ik bescheidenheid. Van een rigide leerde ik flexibiliteit. Van vooroordelende leerde ik oordeelloosheid. Van een rouwende menigte leerde ik het feest van het leven te vieren. Van de armoede leerde ik de weg naar rijkdom. Van de schaarste de overvloed. Van pijn en verdriet leerde ik genot en vreugde. Van wreedheden en om me heen leerde ik de liefde. Van onheil leerde ik het afwezigheid van iets heilzaams. Van vervloekingen leerde ik hoe gezegend te leven kan leiden. Kortom, ik kom uit het moeras vandaan en ik ben een lotus. Ja, zulke grote meesters heb ik gehad en ik bevind me nog altijd op deze prachtige school. Door hen allemaal heb ik me verrijkt en verheven tot een blij, vrij en gelukzalig eenheid. Ja, zo zijn mijn meesters, mijn dierbare, waarde broeders en zusters.
Wauw, dat is al een hele mooie binnenkomer. Prachtig gedicht. Ik denk voor veel broeders ook herkenbaar. Maar we gaan eerst eens even met jouw verhaal beginnen. De vraag die ik natuurlijk altijd stel, ga ik ook aan jou stellen. Denise, hoe kwam jij met de vrijmetselarij in aanraking?
Ja, toeval.
Toeval?
Ja, zeer toeval.
Oh, vertel.
Van vroeger had ik het heel veel negatieve beeldvorming overgenomen over vrijmetselarij.
Oh ja?
Ja, dat is. Ik kom oorspronkelijk uit Perzië. En daar is een vrijmetselaar. Dus een. Ja. Heeft geen goede reputatie.
Oké. Okay.
Ja, wordt met de slavernij, met het Engelse Rijk, met de spionage en dat soort dingen. En ik weet van mijn intuïtie, overal waar het wordt zwart gemaakt, is het licht te vinden. Dus op een gegeven moment, ik preekte en ik vertaalde in een aantal kerken. En ik was moe gestreden. Ik was echt moe van discussie. Proberen gewoon en eigenlijk clash en botsing met geloof, met intellect, met de overtuigingen. En het proberen overtuigen en overtuigd raken. Ik word moe gestreden. Op een gegeven moment zei ik, weet je wat het is? Ik heb hier geen zin in.
Oh ja?
En toen zag ik het gewoon een open dag, open avond voorbij komen. Ergens in de buurt. En ik was daar. En ik was ter plekke verkocht.
Oh ja?
Ja.
Weet je nog wat er op dat moment, of er iets specifieks was waarvan je zei van nou, dit raakt mij, dit spreekt mij aan? Of was het meer iets algemeens?
Ja, het was een prachtige bijeenkomst. De broeders hadden heel mooi in een woudkapel gewoon georganiseerd. En het was een veteraan en broeder die heel wat boeken had geschreven over Spinoza.
Ah ja.
En Spinoza is een, voor mij is een heel Oosters filosoof, maar in de Westers gedaante. En hij vertelde prachtige dingen over Spinoza. Maar op een gegeven moment had hij ook over zijn deterministische kant. En ik luisterde goed en ik zei, maar mijn dierbare broeder, ik weet dat het alles bepaald is. Ik begrijp het wel. Maar ik zou ook als Don Quixote ten strijde trekken met mijn belachelijke accommodaties en uitrusting. Om toch zelfs voor illusie ook te beseffen dat niet alles bepaald is. Dat ik ook kan bepalen.
Mm-hmm.
Die broeder wordt enthousiast van. Ik begreep dat het op dat moment de noodzaak, maar ook de schoonheid van comparitie. Hij had zoveel kennis. En ik had het gewoon een mooie weerspiegeling. En dat mocht naast elkaar bestaan.
Ja.
En toen dacht ik, hier ben ik welkom.
Ja.
Hier is geen discussie, geen dialoog in negatieve zin. Geen weerwoord, maar weerspiegeling.
Mm-hmm.
En dat is mij enorm bijgebleven.
Ja, ja, dat kan ik me voorstellen. Dus dat kwam wel op het juiste moment eigenlijk.
Ja.
Oh, wat fijn.
Precies op het juiste moment.
Ja, en toen, want hoe lang geleden ben je ingewijd?
Ik ben op 28 maart 2021. Of 22. Nou, sorry.
Oh ja,
ik heb maar een jaar ouder. Vrij recent. Met één been ben ik in de profane wereld.
Mm-hmm.
Ja.
En is het, je bent nu dus al een aantal jaar vrijmetselaar. Is het ook wat je ervan verwacht had? Had je verwachtingen? Want kijk, een open avond, dat is natuurlijk één moment. En dan kom je daar en dan doe je wat informatie op. Maar
ja, verwachting. Nou, verlangens.
Ja, ja.
Ja. Omdat ik heb hoop gezien. Ik heb het zo vaak van de religies en ideologieën en richtingen veranderd. En, maar voor mij was het, als iemand leugen vertelt, dan luister ik met enorme belangstelling naar die leugen. En dan zeg ik, maak het waar.
Ja, ja.
Toen ik binnenkwam, zei vrij metselaar. Metselen doen we overal. Maar zijn we vrij overal?
Uh-huh.
En toen dacht ik, als het hier wordt gewoon over de vrijmetselen gesproken, daar ben ik benieuwd naar.
Ja.
En van de andere kant, je komt niet ergens, maar je komt ook met jezelf bij. En op het moment dat jij het ook bijkomt, krijgt een andere wending. Overal is het zo.
Ja.
En dus het is niet alleen maar, het is een interactie. Interactie dat het in mijn optiek, in mijn ogen, prachtig is, werkzaam is. Ja.
Oh, wat fijn. Ja.
Ja,
dat omschrijf je heel mooi.
Natuurlijk ben ik in heel wat andere plekjes ook thuis. Maar de broederschap had ik het nooit meegemaakt.
Nee. Want je zei, ik heb meerdere, als ik dat goed begrijp, meerdere religies meegemaakt. Laat maar zeggen, dus je hebt een soort, was er een soort zocht je iets? Was er een soort zoektocht waardoor je van religie naar religie hopte, om het maar even te zeggen?
Ja. Ik was heel bewust aan het onderzoeken. Heel leven al.
Ja.
Ja.
Mooi.
Vanaf dag één.
Vanaf dag 1?
Ja, misschien eerder nog.
Ah ja.
Ja.
Want je in je gedicht heb je het over de vele leermeesters. Kan je daar iets over vertellen?
Ja, natuurlijk. Natuurlijk. En weet je, Sander, intellectuele overdracht is vluchtig. Gedachten verlaten ons zomaar. En vandaar ben ik erachter gekomen dat verhalen vertellen, beelden creëren, is veel efficiënter dan gedachten wisselen.
Ja, ja.
Wat hebben we aan gedachten? Alle wijsheid is al gesproken, uitgesproken. Ik was toen een kind, toen besefte ik dat ik aan het klommen ben op een rotsen. En ik wilde gewoon alleen maar één hoogte vinden dat het voor mij was, door mij was ontdekt.
Ja, ja.
En toen ik met alle moeite en zweet en tranen daarboven was, helemaal van alle kanten gescheurd en uitgeput, zag ik het duizenden en duizenden vlaggen. Dus het is niets om te vergaren. Het is alleen maar beelden om te creëren. Beelden die iedereen vrij is ook zijn eigen aandeel in te doen.
Mm-hmm.
Of loslaten. Uiteindelijk blijven ze onschuldige beelden. Ze botsen niet.
En dat verhaal waar je het over hebt, wat is dat verhaal precies?
Mijn levensverhaal.
Mm-hmm. En is dat het levensverhaal... Ik ken jou niet en ik ken je levensverhaal niet, maar als ik zo jouw gedicht lees, dan denk ik, dat is jouw levensverhaal?
Ja.
Want je hebt het over alle leermeesters waar je veel van hebt geleerd, maar die leermeesters zijn geen mensen die je bij de hand nemen, maar zijn meer dingen die je overkomen, waar je dan een les uit trekt.
Je leeft en je beleeft. Je koudt en je herkoudt. En dan wordt het van jou.
Ja. Ja. Ja,
en je draagt het.
Maar zijn er van al die lessen die je hebt omschreven, is er iets, kan je zeggen, dit was de grootste les? Of dit was hetgeen wat me het meest verrijkt heeft of veranderd heeft? Of...
Ja, ik zie alles in processen.
Mm-hmm.
Een hele proces, hele compositie, hele... Ik geloof dat ik heel trouw heb gewerkt aan mijn eigen pad. Aan mijn eigen mythe.
Okay.
Mijn eigen verhaal. En ik denk dat het het beste is om te doen. Dat je verhaal niet kwijtraken. Je bent een verhaal en je maakt je verhaal verder.
Yeah.
Je werkt erbij. Ik kan niet jouw verhaal leven. Ik kan ook in niemands verhaal leven. Dat is ook mijn diepste lessen dat ik het geleerd heb. Volg je kompas. Volg brutaal en onbeschaamd je innerlijke, meest diepe verlangens en je driften. Dat is het licht.
Mm-hmm.
Waar je aandacht is, daar is het leven. Daar ben je. Ik ben een motorrijder. Ik weet het. Als ik in de bocht kijk, dan ga ik het gewoon uit de bocht wringen. Ik moet kijken waar ik het wil zijn.
Ja. Ja.
En dan, ja, zorg je voor andere blikken. En de blik is mijn innerlijke, meest innerlijke verlang. Dat heb ik toen ik 8 jaar was, heb ik een boek gejat. En toevallig de ergste ook.
Oh jee.
Ja, Aldus Sprache Zarathustra.
Ah.
Ik begreep niet wat het in stond. Maar ik bladerde en ik kwam bij een woord. God is dood. Ik zei, wauw.
Wat is dit?
Wat een uitvinding. Als God dood is, dan ben ik vrij. Dan kan ik doen en laten wat ik het godsnaam wil. En 2 zinnen verder, leef gevaarlijk. Ik zei, oh, leef gevaarlijk. Ik kom uit het oosten. Uit het heel oergeschiedenis. En die draag ik bij me. En ik ben een meid uit Perzië.
Een meid, wat is dat?
Een meid, ja. Het waren meiden en Perzen.
Oh ja?
Ja, okay. Eerst waren meiden. Meiden hebben in Assyriërs verslagen. een eerste Arische rijk gesticht.
Okay.
Samen met de Arisch. In ieder geval, dat was onze komaf. Ja, ja. En daar heb ik de zon gezien, in het uiterste van het oosten, waar de zon opkomt. Ik heb eerst zon gezien en toen wordt alles bleek, grijs en grauw. Ik keek om me heen, het was alleen maar armoe, onwetendheid, geweld, ruzie, gillende ruzies, verwaarlozingen, gevaar. Zelfs gewoon een seksuele, psychologische, allerlei toestanden. Buiten was de oorlog. Binnen was de oorlog. En in mijn innerlijke was ook een enorm gevecht. Ik wilde niet leven.
Oké.
Ik durfde niet. Ik had het licht gezien, maar ik zag geen licht meer.
Ja.
En toen besefte ik, ik wilde eerst niet leven. Ik was ziek kind. En toen heb ik dit boek te pakken gekregen. Ik zei, nou, natuurlijk wil ik leven. Niet alleen maar dat. In een hele narcistische wijze.
Oh.
Een kind die zichzelf haatte, ineens had besloten om zichzelf gewoon zo intens houden. Ook zo ongegrond. En dat was een groot geheim.
Hoe bedoel je?
Ja, narcisten zijn heel eenzaam.
Ja.
Heel erg eenzaam. Narcisten zijn eigenlijk mensen met minderwaardigheidscomplex. Uiteindelijk heb ik begrepen dat het hier gaat over de waarde. Ben ik waard of ben ik niet waard? Het is een onderzoeken naar die waardigheid. Daarom ben je één keer in een uiterste van de spectrum. Een andere keer klim je omhoog. En dan daar geloof je niet. Je kan iedereen gewoon van wijs maken dat in geloven, maar je gelooft zelf niet in. En daarom ben je als een jojo tussen deze twee werelden. Dus ik heb heel moeilijk gehad in die tijd.
Okay.
Maar ja, het was heel bijzonder. Omdat een narcist leert een waarde behouden. Iets beschermen. Iets die omgeving wil van je afpakken. Niet bewust, maar wel onbewust.
En wat is die waarde dan?
Dat weet je niet.
Oh.
Dat weet je niet, maar dat besef je.
Oké.
Het was een jonge dame die beseft niet hoe mooi en prachtig is, hoe alle ogen naar gericht zijn. En maar ja, dat maakt niet uit. Alle mannen fluiten.
Ja.
Dat is die waarde. Besef je dat je iets hebt, maar je weet het nog niet. En mijn manier was om te weten wie ik ben, moest ik het eerst goed onder ogen te komen. Goed één per één ontrafelen, ontmaskeren, wat ik het allemaal niet was.
Ja, ja, een soort afstrepen.
Ja, echt afvinken. Echt afvinken, één per één onder ogen te komen. En dat was heel moeilijk, omdat het een verslavend effect heeft.
Hoe bedoel je, een verslavend effect?
Ja, je raakt verslaafd en vereenzelvigd. Met heel veel ikken. Dat je denkt te zijn. Ja. Omdat je bent niet wat je denkt te zijn.
Ja.
Je bent niet wat je voelt. Gedachten gaan. Gevoelens gaan over. Alles, rivier is nooit dezelfde. De gewaarzijn over jouw diepste. Dat komt door het gewaarzijn over wat je allemaal niet bent. Onthechten. En dat was een hele zware. Dus, een zware fase.
Het lijkt me ook wel een hele, echt wel een extreme zoektocht. Want in het begin kan je alles zijn. En hoop je misschien ook dat je iets bent. En dan kan het zijn dat je dus achterkomt dat je dat niet bent. En dat moet je dus accepteren.
Ja, dat gaat vanzelf. Omdat als je in de weg van de illusie komt, dan vroeg of laat uitgeput. En dan moet je terugkeren.
Ja.
Je gaat steeds bekeren en inkeren en verder gaan.
Ja.
Met de hoop, dat is de vuur waar wij aan en toen ik kind was, was er een verhaal van grote Persische Homerus van Perzië, Ferdowsi. En daar, die grote held, wordt beschuldigd van ontucht met de vrouw van de koning. En hij moet, en dan zeggen ze, weet je wat het is? Steek maar enorm vuur en hij moet door de vuur heen. Omdat de waardige prins zal nooit door de vuur aangetast worden.
Ah, zo.
Onze waardigheid in deze vuur wordt niet aangetast. Omdat onze waardigheid is vuur. Dat is... ik zei het gewoon... Ik besefte alleen maar midden in de duisternis. Letterlijk. En elke nacht bijna ga ik het gewoon... regelmatig gewoon in de bos wandelen. Is het nog, dan besef je... Hallo, wacht even. Het zit iets in mij. Het ligt iets in mij. Die wil schitteren.
Ja.
Die heeft tijd nodig.
En ga je dan... het bos in het donker om dat te ontdekken? Of, want je zou zeggen, dat licht is natuurlijk een... ik weet niet in hoeverre dat een fysiek licht is, maar dat is er ook overdag, zou je zeggen. Of is het meer dat je het 's nachts meer gewaar wordt?
Het is meditatie.
Ja, ja.
Hoe je het gewoon... soms ben ik gewoon midden in de nacht aan het strand en dan zing ik en dans ik zo hard. En niemand hoort je. Je bent vrij. Niemand ziet je. Je bent vrij. En dan begeef je aan de golven van de zee. Je bent vrij. En je weet het. Ik heb heel bewust meegemaakt. Als je je begeeft. En je angsten ogen onder ogen. Ik ben ook een scheiterd. Dat is altijd geweest.
Okay.
Als je angsten ogen onder ogen komt. Je mond houdt. En je ogen open doet. Dan zie je gewoon de golven je meenemen. Er gebeurt niks. Het gebeurt niks.
Ja.
Omdat de dooien... Toen ik kind was, heb ik het in cowboyfilms gezien. En ze krijgen gewoon... Iemand wordt gewoon neergeschoten. En gelijk gewoon op de rivier blijft drijven. Ze, oh ja, zo werkt het. Als je niks doet, dan blijf je drijven.
En je had het net al hè, over het afstrepen van de dingen die je niet was. Of de personages die je niet was. Ben je nog steeds aan het afstrepen? Of zeg je van nou... Ik weet ongeveer wel waar ik nu zit.
Ik denk dat purificatie en zuivering. En steeds. We zijn er nooit. En die gaat het nooit over. Omdat voordat je het weet ben je bezoedeld van alle kanten.
Ja.
En in je diepte heb je het zoveel van de eeuwigheid opgespaard. Die komen boven. We leven in tast door het duister. En dan kan je gewoon helemaal verkeerd zitten. Dat is geen probleem. Dat is, je moet vrij voelen om ook te kunnen fouten maken. Nee, het is, ik zeg het, het lijkt op de Polestar, Noordster.
Mm-hmm.
Alle zeeliederen gewoon, vroegere tijden, durfden zo'n tochten te maken. Zo'n enorme gevaarlijke, gewoon de zee van oneindigheid gewoon betreden met hun rammelige dingen. Alleen maar omdat ze mochten kijken naar het Noordenster.
Ja.
Maar heb je ooit iemand zien in Noordenster belanden?
Nee.
Nee. Dat is mijn diepste gewaarwording. De Noordenster is alleen maar een inspiratie. Je komt het nooit aan.
Mm-hmm.
Omdat je bent er. Als je onderweg bent, dan ben je er.
Ja, ja, dat is een beetje wat men zegt. De reis is belangrijker dan de bestemming.
Ja,
en in dit geval is de bestemming onhaalbaar in principe.
Ja, dat is inspiratie. En ik zeg het gewoon, schoonheid, mm-hmm. perfectie. Ik heb heel veel mensen gekozen en begeleid met een perfectionistische inslag. Ze lijden van alle kanten. Omdat ze denken dat ze perfect zijn. En ze zijn er niet.
Ja.
En leugen verkopen ze aan zichzelf en de anderen. Maar betekent dat het perfectie niet bestaat? Degelijk. Perfectie bestaat. Perfectie is in wording. Denk ik.
Wat?
En perfectie is die Noordenster.
Ja,
je streeft naar de schoonheid. En meer schoonheid. En nog meer en nog meer. Zoals wij in ritualen doen. Ik zie hoe broeders gewoon met waardigheid gewoon dragen. Zo elke keer iets mooiers en mooiers. Als de achtbaarmeester zegt schoonheid. Ik hoor die mooie trillingen van de schoonheid. En ik word gewoon, ik word mooi van.
Ja?
Ja.
Dat is mooi. Dus wat jij zegt, perfectie is iets wat er is, zodat je het na kan streven, maar niet zozeer dat je het zal bereiken. Het is, laat maar zeggen, een ster, een punt op de horizon waar je naartoe wil, laat maar zeggen.
Ja, zal bereiken is een ook ego. Stand. Je kan niets bereiken. Je bent een onderdeel van.
Ja, ja.
In het verhaal van de wijze Rumi, iemand die gaat naar Bedevaart op zoek naar God. Hij wil in het huis van God in Mekka God zien. Zoveel ellende maakt hij mee. Rovers en ongedierte, die hitte en maanden op reis en komt hij in het huis van God en ziet hij alleen maar bakstenen, niks. En hij begint gewoon zijn moed verliezen. Klaagt hij, waar bent u, God? En toen komt de Heilige Geest bij hem en zei, ach, arm ziel. God was de hele tijd bij je. Sterker nog, je zat op de schouders van God. Die voetstappen dat je zag, waren God. Wie heeft je van die ongedierte gered? Wie heeft toen gewoon de rovers misleid? Wie? Wat bereiken we? Niks. We zijn degene die moeten gevonden worden. Mijn uitspraak is, ik schrijf heel veel Neder-Persische tegeltjeswijsheden, noem ik het.
Oh, jee.
Ja. Klop en je wordt geopend.
Oh, dat is mooi.
Ja.
Dat is mooi. Daar zou ik wel een paar van willen kopen, van die tegeltjeswijsheden.
Graag, ik stuur gewoon, ik heb een hele bundel.
Oké.
Ja.
Want we begonnen met dat gedicht, maar dichten is iets wat ook in jouw repertoire zit. Dat is wat je vaak doet.
Ik ben niet zo dichter, dacht ik. Ja, dacht ik. Ik kom uit een enorme dichterstraditie.
Oh, ja.
De Perzen zijn bekend als dichters. We spreken in een gedichtentaal. Gewoon een gewone uitspraak, bij wijze van spreken, als we de twee Iraniërs met elkaar zijn en dan de ene zegt, als je in jezelf terugkeert, kom je tot God. En dat is heel, maar we weten het. We spreken heel veel in gedichten.
Ja, dat is mooi.
Dat is een duizendjarige geschiedenis die via taal, via poëzie zich uit. Maar ik hou niet van die beperkingen van dichten.
Ja, ja.
Ik wil trouw blijven aan wat ik het wil vertellen. En af en toe, het is niet een strijd. Uiteindelijk heb ik het bij neergelegd. Gedicht kan in betekenis, maar hoeft niet altijd in de vorm. Als de inhoud poëtisch is, de vorm schikt zich aan.
Ja, ja. Ja,
ja.
Ja. Ja, het doet me denken aan de vorm volgt de functie, laat maar zeggen.
Ja, ja, ja. Uiteindelijk, de inhoud, de betekenis, de bezieling, is wat wij noemen schoonheid. En wij allemaal op zoek zijn naar de schoonheid.
Ja.
Ik ben bij de vrijmetselaars gewoon. Het eerste wat ik het heb gezien, waren die drie kleine lichten. Wijsheid. Kracht. Maar wat is wijsheid en wat is kracht? Schoonheid. Schoonheid is de bezieling van kracht en de schoon. Alles manifesteert zich in de inhoud. En de dame die schittert en een jonge kerel die zo schittert, zo vitaal van leven. Je hoeft niet te begrijpen. Ik weet het nog heel goed toen mijn kind was geboren en mijn handen kwam. Ik keek naar. Zei, dit heeft nooit iets gedaan voor me. Ik kan ook werkelijk niks doen. Ik weet het niet. Ik ken hem ook niet. Heeft zich nog nooit iets gepresenteerd. Maar ik hou van hem.
Ja.
En liefde. De schoonheid en liefde. Misschien is het handig om het verhaal te vertellen. Omdat voor mij is heel belangrijk. Ik ben in het Westen En ik probeer gewoon een vertaalslag maken van Soefi-wijsheden en alles wat ik het allemaal heb meegemaakt in een westerse context. Mm-hmm. In een intellectuele context. In een context waar het heel veel via hoofd wordt begrepen. Maar schoonheid wordt niet door hoofd begrepen. Schoonheid gaat het een dimensie dieper. In die drie eenheid van wijsheid, kracht en schoonheid. Schoonheid is de bezieling van alle drie. Omdat alle drie is één. Het zijn aspecten van één. Eén gedaante. Omdat de wijsheid geeft je kracht. En je kracht manifesteert zich in de schoonheid. Ooit, dan ga ik het een verhaal van Attar vertellen.
Okay.
Attar was Persische Soefi en dichter. In 1000 jaar geleden bijna. Ietsje minder. Een van zijn volgelingen was Rumi later. Die bekende Rumi. Die Persische Soefi. En Persisch Afghaans. Ach, ze hebben geen natie. Ze zijn van kosmische orde. En hij zegt over Attar. Attar heeft het 7 valleien van de verlichting bereikt. En ik ben, arme ik, is in de eerste fase, bij de eerste steegje, heeft zichzelf verloren. Zo groot was Attar. En Attar schrijft een verhaal. The Conference of Birds, Mantokoteir. En daar zijn heel veel vogels. Eén vogel, die Hothot heet hij. En hij zegt, iedereen heeft een koning. Hebben wij vogels ook godsnaam een koning? En dan beseft hij, ja, natuurlijk hebben wij een koning. En dan praat hij met andere vogels en zo. En dan beseffen ze gewoon, ja, natuurlijk. Ze hebben een koning. Heet Simorg. Vuurvogel.
Okay.
En die leeft in de Sinaï-gebergte, in Kaf. In een berg daarboven is een nest. En dan gaat hij gewoon met heel veel andere vogels een reis beginnen. Om naar die ontmoeting te gaan. En op reis gebeuren heel veel dingen. Heel veel mensen gewoon haken het af. En vogels sterven ze soms van hongers, van allerlei toestanden. Uiteindelijk blijven er 30 over. 30 in het Persisch is si.
Mm-hmm.
En Simorg betekent 30 vogelen, maar tegelijk betekent de naam van deze mythische vogel, de vuurvogel, Simorg. En ze vertellen elkaar onderweg allerlei verhalen. Eén van de verhalen onderweg naar de Sinaï, tussen die 30 vogelen, is het verhaal van Sheikh San'an. Sheikh San'an was een heel gelovig iemand. Hij was zo bekend in het geloof. Het was bekend dat hij alles van de heilige schriften uit zijn hoofd kende. Hij had zoveel wijsheid dat hij 700 leerlingen had die hem volgden. Hij had 40 keer het reis van Mekka, van de heilige bedevaartreis, opgelegd. Terwijl het helemaal niet hoeft.
Ja.
Hij was man van God, wijsheid. En zijn woord had kracht. Hij kon gewoon soms door zijn woorden gewoon mensen genezen. Mensen wijs maken. Dat was zo bijzonder. En zijn leerlingen volgden hem blindeling. En op één nacht, toen ze gewoon buiten de stad gewoon waren aan het logeren, een beetje overnachten, krijgt hij een droom. Hij ziet in zijn dromen een prachtig, mooi dame. Een jonge dame met krullen. Met blonde krullen en met blauwe ogen als de hemel. En zo'n witte huid als melk. En hij raakt ter plekke verliefd. Hij kan geen kant op. Hij wordt wakker. Hij zegt, jongens, ga maar. Ik ga mijn droom volgen. Ik zeg, ja meester, doe normaal. Gewoon, kom op. Maar meester is betoverd. Meester heeft zijn wijsheid verloren. Zijn alles. En hij gaat een ene dorp naar andere dorp op zoek naar zijn droom. Op een gegeven moment in het Byzantijnse Rijk in een christelijke wijk. Terwijl hij verward rondloopt, ziet hij een dame in een balkon. Met zo'n haren als de zonneschijn, zonnestralen. En hij blijft daar zitten. Hij blijft daar zitten en staren naar het meisje. Dag en nacht. En zo lang dat op een gegeven moment het meisje het door heeft. Dat deze oude man heeft het iets met mij. En komt naar die oude man. Zegt, wat is er, oude man? En zei, ik weet het niet. Spraakloos ben ik. En ik ben helemaal van, jij bent mijn droom. Zei, ach, oude man. Hoe durf je dat? 1, je bent oud. 2, je bent moslim. 3, waarom, godsnaam? Je hebt ook geen cent. Je kan ook niks betalen. Gewoon, waarom? Ik zei, maar ik weet het niet. Ik weet het. Ik ben arm. Ik heb niks. Dus, maar ik hou van je. En een meisje begint gewoon gekke dingen doen. Om hem een beetje op afstand te houden. Ze weten wat het is. Als je echt van me houdt, moet jij je geloof afzweren. Ik zei, ik kan het nooit doen. Ik ga nooit doen. De meisje zei, oké. Tweede is, heilige boek, de Koran, in jouw ogen. Die ga je verbranden. Ik zei, nee, dat ga ik het ook niet doen. Ik zei, of drink je wijn met mij. Ik zei, dan gaan we wijn drinken. Hij drinkt wijn. En hij gaat gewoon opstaan. Hij bekeert een geloof. Hij wordt christen. En hij gaat gewoon heilige boek in de brand steken.
Oh, yeah.
En hij doet alles van wat God niet mocht. Dus hij heeft zijn wijsheid verloren. Hij heeft zijn kracht, eer, alles verloren voor de liefde. En die dame zegt, nee, dat is niet genoeg. Je moet gewoon zwijnen en varkens gaan verzorgen voor mijn oom. En die gaat hij ook doen. Hij geeft alles. En die dame gaat spelen. Op een gegeven moment komen zijn leerlingen en nemen hem mee. Ze nemen hem mee en hij helemaal in de tranen. En de Heilige Geest komt in de droom van meisje en zegt, kom op, kind. Hij heeft alles voor je opgegeven. Wat ben jij, zo'n hartloos mens? Sta op en ga hem opzoeken. En zo gaat het. Wijsheid en kracht zullen in dienst zijn van de schoonheid. Ook in onze loge, ook in een broederkring. Het raakt mij een klein beetje om te zien dat in deze wereld van vrijmetselaren heel veel mensen zijn die geloven in spirituele werelden. Sommigen zijn christen. En zelfs, we hebben ook een broeder gehad die in de Koran heeft de eed afgelegd.
Oké.
Ik heb andere meningen over, maar ja, dat doet niet toe. En het is heel belangrijk. We hebben ook broeders die nergens in geloven, zogenaamd. Heel materialistisch denken. Niet spiritueel zijn. Dat is allemaal. Er zijn heel veel smaken. Maar dan dacht ik, maar hoe kan dat? We zijn broeders. Hoe kunnen we ons herenigen? Mm-hmm. Ook hier moet het gewoon een noordenster hebben.
Ja.
Om onze weg te volgen. Hoe kan ik broeder zijn terwijl ik een andere droom heb en jij een andere droom? En ik besef het dat schoonheid is de sleutel vanuit mijn optiek. Niet de spirituele, maar schoonheid. Schoonheid is de essentie van de dingen. We zijn allemaal verliefd op schoonheid. We zijn in schoonheid kunnen we herenigd raken. Ik kan niet, ik heb ook eed afgelegd bij de inwijding op de Heilige Boek. Ik hou van de Heilige Boek en de mythe en de bezieling van vooral het Nieuw Testament.
Mm-hmm.
Het betovert mij. De mythe. Dat. Ik vind het heel mooi, maar ik geloof niet in alles wat er daar staat.
Nee.
En dan denk ik, wij allemaal, Ik begrijp dat symbolisch betekent alles hier wat gebeurt symbolisch. Maar toch is misschien kunnen wij eed afleggen op iets waar wij allemaal achter staan.
Gemene deler.
Gemene deler, ja. De schoonheid. Streven naar de mooiste. De mooiste uit jezelf halen. Mm. En mooiste gewoon reflecteren in een broederkring. En die is er wel, een overvloed. Bij de vrijmetselaren.
Mm.
Ik heb in de broederkring gevoeld hoe honderden jaren gewoon kennis, schoonheid, wijsheid allemaal zich vergaart. En uit zich in de vorm van ritualen. Het is een bezieling van de ritualen. Dus in schoonheid zullen we nooit verdeeldheid zien. Het is alleen maar eenheid.
Ja.
En daar kunnen we allemaal aan bijdragen. Dat is mijn eigenlijk de diepste wat ik het probeer te vertellen gewoon. Schoonheid.
Dus voor jou is die Noorderster, dat is de schoonheid.
Dat is in alles is een Noorderster. In alles. In elke zee kan je een Noorderster vinden. In elke onderwerp. En in alles wat je onderneemt. Mm. Als jij met de schoonste van jezelf, de zuiverste, streeft naar de schoonste.
Ja, dus
je bent er nooit en je bent er altijd.
Ja, dus dat is het zoeken naar de schoonheid. We hadden het net ook al even over dat je spiegelt aan de broeders. En dat is, dit is er natuurlijk een beetje aan verwant, dat je in elke broeder de schoonheid ziet en zoekt.
Ja.
Maar die reflecteert automatisch van jezelf. Want je moet ook je eigen schoonheid kennen om die in de ander te zien.
We gaan nooit vechten voor een schoonheid van een bloem.
Nee.
Dat is mooi. We zullen alleen maar met z'n duizenden, alleen met verschillende wijzes gewoon bewonderen van die schoonheid. En daar kunnen we herenigd raken. Daar kan onze broederketen gewoon van versierd worden. Dat is wat ik het zie. Omdat ik zie heel veel schoonheid. Ik heb gevraagd toen ik het gewoon in een uiterste van Westen. Toen bij de schemering, toen de zon helemaal onderging. En ik had van mijn moeder geleerd. Volg de zon. En waar het gaat ondergaat. Daar gaat de zon al zijn schatten voor verbergen.
Mooi.
En ik heb gewoon op dat punt waar de zon helemaal ondergaat, heb ik een tempel gezien. Een prachtige tempel. Waar je aan jezelf kan werken. Zonder tegenwerking. Alleen maar met medewerking. Maar ook aan de grotere tempel kan maken. En werken. En dat was ken uzelf.
Ja, mooi.
Ik heb heel veel van deze wereld gekend. Maar nu is de tijd om mezelf ook te leren kennen. En de gedaante van de broeder ook.
Is dat voor jou, want je helemaal in het begin gaf je al aan dat je op het soort het narcistische spoor was of bent. Ja. Maar in een broederkring, hoe vertaalt zich dat dan?
Ja, dat is, ik zei het, narcisme en minderwaardigheidscomplex is een waardigheidsstrijd. Je moet iets waardigs hebben. Ik heb heel veel narcistische cliënt gehad. Ik kan heel goed met hen om. Ik heb vroeger ook racistische partij gehad op school en zo. Dus dat is een hele andere omvang. Maar ik begrijp het. Je hebt het alleen maar over waarde als je waarde in je verbergt. Elke narcist draagt een waarde. Maar die is er niet. Ik bedoel, die heb je het niet. Die ben je.
Hmm.
Door hebben, dan maak je het gewoon kapot. Je kan het niet alles hebben.
Nee.
Je ziet waardigheid in je, maar je weet niet hoe je mee om moet gaan. Hoe moet je bewijzen? Hoe moet je gewoon dragen? Dat weet je niet. De ene moment verlies je geloof in dat het iets waardigs in je is. En het andere moment denk je dat je het alleen maar dat bent. Het is, narcisme voor mij is het getransformeerd.
Hoe bedoel je, getransformeerd?
Ja, getransformeerd tot het onbevangenheid.
Hm. Oh, bij jouzelf?
Ja.
Ah ja.
Ja, dat is natuurlijk vind ik het af en toe sporen van. Maar dat is ook goed zo.
Hm.
Het is, dat is ook een wordingsproces. Dat in die zin, dat die waardigheid heb ik het onder ogen gekomen, keer op keer. Ik hoef niet opscheppen of onderschatten. Onderschatten en overschatten zijn ziektes van de ziel. Gewoon, je kan het ook zijn. En als je bent, dan is het goed. Ik heb zoveel bijzondere mensen tegengekomen. In één havenklap ben ik rijk geworden van tientallen broeders.
Ja, in de loge bedoel je toen
in
je...
In de loge?
Ja.
Maar ook in de kring, met een grotere kring. Jij zorgt voor een deel dat de kring, die ketting groter wordt en gezicht krijgt. En ik besef het ook. Omdat er zijn biljoenen en miljoenen mensen die ik niet ken, maar we behoren tot dezelfde broederketen. Of zusterketen.
Ja.
En ik mis vrouwen.
Ja.
Ik geniet enorm van mannen, intellectuelen en humor en aanwezigheid. Ik kom ook uit een hele patriarchaal systeem, dus voor mij een herkenning.
Ja.
Maar ik mis vrouwen, omdat ik ben bang dat het te intellectueel wordt, te droog wordt en te eenzijdig wordt.
Alleen met mannen?
Ja. Laat gewoon ook de dames ons reflecteren en dat wij ook de dames reflecteren.
Ja.
Uiteindelijk mannelijke en vrouwelijke samen kunnen gewoon ietsje verder.
Ja, dat denk ik ook.
Ja, met één been kan je hinkelen. Dat is ook een hele mooie kinderbezigheid. Maar hinkelen kan je niet hele lange afstanden afleggen.
Nee, precies.
Ja, dat maakt ons completer, mooier. Laat de schoonheid van de dames ook uitblinken.
Ja, dus dat is nog een onderdeel van jouw Noorderster. Wat dat de loge betreft.
Ja. Om completer, perfecter te worden.
Ja. Ja. Nou, Dennis, ik vind dat je al hele mooie verhalen verteld hebt. Ik wil je sowieso heel erg danken voor je komst. Maar is er nog iets waarvan je zegt, nou, dit hebben we nog niet besproken en dit wil ik wel graag nog even vertellen? Of zeg je, ik ben compleet geweest in mijn verhaal? Heb ik nog iets gemist?
Ik heb heel veel niet gezegd. En dat is mooi. Ik ben heel blij voor de oren. Dankbaar voor de aandacht. En ik hoop dat de notie van de schoonheid wat ik mee heb gemaakt kon delen met mijn geliefde broeders, met mijn waarde zusters.
Ik denk dat dat wel gelukt is. Dennis, ontzettend bedankt.
Alsjeblieft.
Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Vrijmetselaars podcast. Mocht je vragen of opmerkingen hebben of me gewoon een berichtje willen sturen, dan kan dat via Instagram, zoek op Vrijmetselaarspodcast, via Facebook zoek op Broeder Sander of stuur me een mailtje op sander@outcastmedia.nl.